Hartelijk welkom bij De Technoloog.
Nummer 314.
Iets komt mij daar bekend voor.
Ja, wij zouden nu een heel groot feest hebben, maar dat is een...
Hebben we ook.
Dat hebben we ook hier in de studio. Het is een debacle geworden. Oh, het is ons niet gelukt om iets te organiseren met duizenden mensen die met vlaggen en met slingers ons toejuichen.
Dat gaan we ook nooit meer proberen.
Dat gaan we ook nooit meer proberen.
We hebben er 200 geprobeerd, 250.
Ik vind het allemaal prima. Ik vind het ook wel zo'n... Moet je een feest houden. Gewoon jij inhoudelijk mooie podcast maken. Daar gaat het om.
Weet je wat is met een feest? Iedereen heeft het leuk behalve jij.
Ja. Dus we hebben Wienke Gieseman vandaag.
Daar moeten we het mee doen.
Dan maar Wienke Gieseman.
En Daniel.
En Daniel natuurlijk.
Dus het is toch nog wat.
Over IoT gaan we het hebben.
We gaan het hebben over IoT. Niet voor het eerst. En ook niet voor het eerst met Wienke.
Nee.
Nee, maar er gebeurt heel veel. Dus daarom
is
moet het... Ja, er gebeurt heel veel. Ja, hij appte mij. Ja. Omdat er echt heel veel gebeurt.
Goed zo. Dus, maar eerst heb jij een mededeling.
Ik heb eerst een mededeling. En daar komt hij. Want het zou zomaar kunnen dat je nu zit te luisteren en dan denk je... ja, mijn mobiliteit kan wel wat handige technologie gebruiken. Check dan de MKB Brandstof. Zij bieden een voordelig laadpaalabonnement zonder grote investering... toch een eigen laadpaal aan huis of op kantoor. Inclusief installatie, een dataabonnement, 24/7 storingsdienst... oneindige garantie en maandelijks opzegbaar. En dat is voor €35 per maand. Het is net zo handig als de tank- en laadpas van MKB Brandstof. Die werkt in heel Europa, waarmee je kan parkeren. Al je kosten 100% fiscusproof op één verzamelfactuur. Super makkelijk. MKB Brandstof.
Laat dat gezegd zijn.
Check it out.
En het is gezegd. Hey Wienke, over IoT. Ik hoor net, er gebeurt verschrikkelijk. Dat wist ik natuurlijk wel. Maar vertel jij even wat... voor belangrijk is gebeurd. Het mooiste, het
heftigste dat je denkt van nee, dit slaat nergens op.
IoT.
IoT, ja. Nee, dus je ziet nu dus heel veel publicaties in de consumenten IoT, dus smart home, over een nieuwe protocol Matter. Maar je ziet in de enterprise wereld bijvoorbeeld dat Google IoT, IBM Watson IoT en SAP IoT allemaal hun producten een soort van uitzetten. En dus je hoort dat...
Dat is dan niet dat je zegt van, goh, wat gaat het allemaal vooruit?
Nee, het beweegt.
Het beweegt.
Dus, ja. En bijvoorbeeld Vodafone, die wil van hun IoT-divisie af. Omdat ze denken dat het op zichzelf beter draait dan binnen de Vodafone-groep. Dus dat hebben ze al...
Dus die divisie blijft wel bestaan, maar zelfstandig.
Maar apart bedrijf van.
Ze hebben wat hints gegeven bij earnings calls over van... dat is een divisie waar we graag een carve-out zouden doen. Omdat ze denken van, daar kan je aan zich beter op services... en allerlei andere innovatie focussen dan als je het binnen de groep hebt. Dus je ziet dat er heel veel bewegingen gaande zijn. En als je naar Internet of Things kijkt, zie je eigenlijk of het nou enterprise IoT is en je doet het met Google of je doet het met Matter en Amazon en Echo. Dan zie je dat het toch een beetje een journey is dan een eindresultaat. En ik zat jullie commentaren van tevoren te bekijken. Ik ben heel erg op zoek van waar zijn we nou? Wanneer is het er eindelijk? En ik denk dat het een soort van oneindige weg is naar... dingen slimmer maken in je huis en in je enterprise. Ja. Maar dat niet een van dag op nacht soort van...
Het is er nu.
Ja.
En het is klaar. Dat verwachten we ook helemaal niet. Maar ik denk wel dat als je dat zo vertelt zoals je dat nu doet... dat ik daar meer van wil weten. Er is blijkbaar een beweging gaande waarbij grote bedrijven... eigenlijk van hun deelnemingen in dit veld af willen. Dat is bijzonder. Terwijl jij zegt, maar het leeft wel degelijk... waar zit dan de vooruit? Ik wil eigenlijk weten waarom die grote bedrijven ervan af willen. Ja. Waarom ze denken daar beter van te worden. En ook waar dan wel de vooruitgang zit.
In die consumenten.
En hoe die eruit ziet.
Nou, eigenlijk, ik zie het eigenlijk niet zo soort om je vraag te beantwoorden, een stap terug. Is er zit eigenlijk er een soort van teleurstelling in de investeringen die de technologiebedrijven hebben gedaan. En er zit eigenlijk een enorme meevaller in de bedrijven die technologie gebruiken.
Maar dan moeten we dat even netjes in volgorde behandelen. Eerst maar even de teleurstelling dan.
Ja, dus de teleurstelling is dat ik als Google een IoT-protocollen en cloud services bied. En dat ze daar eigenlijk heel weinig geld aan verdienen ten opzichte van de investering. De bedrijven die het gebruiken, die op een soort van hoger niveau aan data en de applicaties draaien, die verdienen er heel erg veel aan. Nou, zal ik even een voorbeeld geven?
Ja, maar
een voorbeeld van... Ja. Wat wij zien bijvoorbeeld in onze klantenbase, waar wij focussen op LoRaWAN. Dus we hebben bijvoorbeeld een klant, dus een stad in Engeland.
LoRaWAN was waar jij ooit mee begonnen bent voor Internet of Things. Things Network, low range.
Long range, low power.
Long range, low power.
Ja, dus inderdaad, sorry, excuus, een beetje context. Dus wat wij doen is dat we klanten helpen met internet of things protocollen en die draadloos over de lucht kleine berichtjes kunnen sturen. Ja. Eén klant van ons die controleert daar en bedient daarmee de lampen in een stad. Dat zijn streetlights en er zijn er ongeveer 50.000 van. Maar je kan je voorstellen nu met de hoge energieprijzen dat je misschien in deze winter wel eens wil besluiten van oké, laat ik de komende weken 's nachts tussen 1 en 5 in een aantal plekken waar ik weet dat het veilig is, die lampen gewoon uitzetten. En dat kunnen ze nu echt lamp voor lamp doen. Nou, dat gaat over megawatts, soms wel gigawatts aan besparingen. En als je daar dus slim mee kan spelen, dan heb je dus een enorme upside met een hele
kleine investering.
Maar dus de soort van de share wallet van de technologiebedrijven, van de SAP's en de Google's en dat van IBM, dat is qua business line zo klein vergeleken met al de andere business lines, dat ze denken, ja, we integreren het wel gewoon in de standaardproducten en we gaan maar niet pushen. Dus het is een hele, ik zie het als een hele positieve beweging, omdat het een soort van rationalisatie is. Zeggen we, we hoeven het niet meer te presenteren als iets aan zich. Nee, het zit eigenlijk gewoon in onze standaard.
En de Googles en noem maar op van de wereld zijn voor hun bottomline ook niet afhankelijk hiervan.
Nee, dus daar heb je eigenlijk de volgende.
Dus niet voor niks, weinig ter beschikking gesteld.
Ja, maar je zegt, het negatief is, ze carven het out, dat is dan Vodafone, ze stoppen met de ontwikkeling. Dan zou ik zeggen, en de uptake bij die klanten is dus heel hoog. Dan zou ik zeggen, waarom vragen ze dan niet gewoon meer geld als de uptake zo hoog is? Waarom? Ze stoppen er wel mee. Dus moet nog iets zijn dat ze ermee stoppen.
Waarschijnlijk omdat het te laat is.
Dat is die hypothese geweest. Dat je dus traditioneel afgelopen 15, 20 jaar als technologiebedrijf wel die value grab kan doen. En dat is wat we zien in deze markt. En dat vanuit de consumentenkant is het eigenlijk heel goed. Vanuit een supplierkant is het misschien wat minder positief. Maar die value grab, die corporate value grab, die is er in IoT gewoon veel minder. Omdat het veel meer gefragmenteerd en complex is.
Nee, maar blijf even bij Google IoT. Die stopt.
Ja, die stopt die hele dienstverlening. Ja.
Die stopt die hele dienstverlening. Ja. Want je zegt, ze halen daar te weinig waarde uit als Google IoT.
Ja.
Dan zou ik zeggen, als er zoveel waarde tegenover staat bij een klant, bij een gebruiker, zou ik zeggen, vraag dan meer geld voor jouw service. Zodat jij er wel mee door kan gaan, verder kan ontwikkelen, nog beter kan maken.
Ja, en dat hebben ze dus geprobeerd over de afgelopen jaren. Van hoe kan je omhoog klimmen? En wat ze daarin doen is dat ze eigenlijk doordat je omhoog klimt in de keten steeds extra gefragmenteerde markt tegenkomt. En dat als op een gegeven moment de weerstand die je krijgt doordat je dus die markt heel lastig kan adresseren omdat die zo gefragmenteerd is, die is groter dan de winst die je bereikt door naar die volumes te gaan. En dan ga je liever terug. Dan zeg je, ja, weet je, laat ons maar gewoon compute doen en laat iemand anders of een gefragmenteerde markt gewoon niche IoT-producten draaien op de Google Cloud. En is het handiger strategisch voor hun om terug te trekken dan om nog verder. Want uiteindelijk is het ook channel conflict, waarbij je dus je eigen Google Cloud klanten die bijvoorbeeld heel goed PLC's kunnen leegtrekken in melkfabrieken. Ja? Nou, laat het zo zeggen. Hè? En die streamen gewoon van melkfabrieken data en die kunnen dat analyseren en daar het omzetten in iets waar die fabriek wat aan heeft. Eigenlijk zit je door zelf die omhoog te klimmen en meer te vragen, zit je eigenlijk je klanten in de weg. Dus op een gegeven moment ga je rationaliseren. Zeg je, mijn klanten kunnen het eigenlijk veel beter. Dus er is in die zin is er een shift gaande van, het is niet zozeer divestment, maar het is meer rationalisering.
Ja.
Wat heeft Google, om die even als voorbeeld te nemen, op wat voor manier zitten ze hier nou precies in? Hebben ze een protocol ontwikkeld? Hadden ze producten?
Nee, ze gebruiken voornamelijk open protocollen en het is een bekende MQTT en daar gooien ze dan wat extra soort van een extra eigen sausje overheen om wat extra features toe te voegen.
Mijn vraag is eigenlijk, wat schrijven ze nu af door hiermee te stoppen?
Die hele broker, dus het feit dat je, typisch, even een voorbeeld. Ik heb een melkfabriek, daar heb ik allemaal PLC's.
Wat zijn PLC's?
PLC's, dat zijn simpele soort van computertjes die machines kunnen bedienen en controleren.
Wat staat dat voor?
Dat zou ik niet eens weten. Dat is zo'n dit gebruikste.
Google dat mensen, PLC.
PLC, nou. Dat streamen ze dan naar een broker. In dit geval een MQTT broker. En die stuurt dat data door. En dan kan het in een data lake komen.
Programmable Logic Controller.
Kijk. Nou,
ga verder.
Dus dat is een service die ze bieden. En dat zetten ze nu uit. Dus iedereen die daarop zit. Het is wel een open standaard. Alleen degene die zich echt zichzelf hebben ingelokt in een aantal van die proprietary features erbovenop. Mm-hmm. Die moeten om. Maar dat is...
Dat hoort erbij.
Ja.
Over de fragmentatie gesproken. Want jij zegt, ze trekken zich terug, want die markt is te gefragmenteerd. En daardoor laat ze het over aan niche partijen.
Ja.
Waarom is daar nog, aan de voorkant noem ik dat, aan de voorkant nog steeds die fragmentatie? Want met Meta gaan we het zo over hebben. Dat is een protocol meer voor de consumer goods.
Ja.
Waarom heb je dan niet één protocol? Want altijd grote bedrijven willen de standaard het protocol hebben. Waarom heb je dat dan niet in enterprise IoT?
Ja, nou ja, je hebt natuurlijk wel een aantal protocollen die aan het groeien zetten. Dus we gaan in december onze miljoenste verbonden device aankoppelen.
En wij is dan de Things Network?
Dat is de Things Industries.
Industries,
Things Network is de developer community doorheen. Ja. En wij hebben dus horizontaal en focussen alleen op die standaard. En onze klanten doen er verschillende dingen mee. Dus we hebben een klant in Chili. En die meet bijvoorbeeld de lagers van die rollen die de conveyor belts dragen van in mijnen. Nou, dat is één production run in een mijn verkeerd gaat. Weet je, dat is een enorme opportunity cost. Dus dat wil je op tijd wil je weten welke het werkt. Nou, we hebben in Limburg bijvoorbeeld HBI Bicheroux. Dat is een facility management bedrijf. En die heeft sensoren in alle exit signs van de sociale woningbouw in een aantal gemeentes in Limburg. En die checkt, oké, is deze exit, met zo'n groen bordje of met een pijltje en die iemand rent van hier naartoe, doet hij het nog? In Hongkong helpen we de partijen met parks en services, 10.000 koeien in Nieuw-Zeeland. En naar jouw vraag van waarom is het zo lastig om een soort van one
waarom blijft
standard...
het gefragmenteerd, ja?
Omdat de realiteit gefragmenteerd is.
Nee, want dat is niet waar. Want ik wil terug naar dat UK, die stad, die 50.000 lampen, die zet je per lamp van 1 tot 5 uit.
Nee, dus
dit is zo'n duidelijke case. Waarom heeft niet iedere stad in de wereld dit?
Goeie vraag.
Nee, oké, maar dat is iets anders. Dus die eerste vraag, waarom is het een soort van, waarom is er niet één standaard en waarom is er niet één... soort van waarom zijn zitten die IoT-oplossingen dichter bij elkaar? Dat is omdat dus de wereld heel erg gefragmenteerd is. We noemen wel temperatuursensoren, maar als je nou bijvoorbeeld naar het certificeringsinstituut gaat, ik was laatst bij een Nederlandse partij en de vraag hoeveel definities van temperatuur heb je? En dan zeggen ze nou een paar honderd. Oké, dus maar ik heb één temperatuursensor. Ja, dan moet je dus 100 verschillende firmwares hebben om die te doen. En dan ook, en dat is, je verbaast je over, want temperatuur is het op, in, naast. Mag er 1 minuut delay zijn, 5 minuten, een kwartier delay zijn in wat die sensor meet. Want die sensor heeft ook massa, dus die is altijd later dan de realiteit. Dat is één. Twee, waarom? Wij zitten in 150.000 koelkasten in fastfood restaurants in Amerika. Zitten daar op 40.000. Je zou zeggen, als de business case voor 100 werkt, dan werkt die voor 100 miljoen.
Ja.
Nou, dat proberen wij nu aan zoveel mogelijk mensen uit te leggen dat kan. In een wereld die ontzettend teleurgesteld is in IoT, is dat soort van de hoop. En je hebt helemaal gelijk. Wij hebben nu met watermeters, dat is Severn Trent Water, dat is in Bradford, Sheffield, zo'n soort van beetje zo aan de zijkant van Leeds en Manchester, hebben we samen met de utility-partij en lokale ISP gaan we 170.000 watermeters uitrollen. Maar als je er 1.000 succesvol hebt uitgerold en dat is een business case, dan kan je er ook 2 miljoen doen.
Schat, lekker op. Ja,
dus het antwoord daar is dat is de million dollar question.
En waarom is de wereld teleurgesteld in IoT? Want oké, die grote bedrijven, dat snap ik wel. Maar jij zegt nou net, jouw klanten stromen toe.
Ja, maar dit is allemaal survivor bias, zoals je dat noemt. Hè? Want voor hun zijn er enorm veel een soort van op hun plaat gegaan. Dus de success rate is vrij laag. Dat is ongeveer
10%. Hoe gaan klanten 10%. Op hun plaat? Vertel eens een verhaal.
Doordat je van alles. Dus laten we zo even zeggen in twee grote segmenten. Technisch. Je verwacht dat iets meer kan. Of je is verkocht dat een technologie iets meer kan. Langer op een batterij mee kan. Je is een SLE verkocht en die wordt niet gehaald. Dus dan valt je hele business case in elkaar. Ja. Of aan de andere kant te optimistisch over de business case. Bijvoorbeeld dat er waren allemaal van die hypotheses over dat IoT business model transformations zou kunnen ondersteunen. Nou, Weet je, de hele wereld wil niet naar as a service. Ik wil gewoon dingen hebben. Ik wil gewoon. En dus dat soort initiatieven zijn gewoon op het feit dat ik hoef geen abonnement. Ik hoef geen smart lighting. Ik wil gewoon een Philips lamp. Ja, of een little lamp.
Of een besparing.
Of een besparing, ja. Dus dus dat die waardeproposities gewoon heel erg. Ja, dat gewoon niet bleek te werken. Alleen we zijn dus nu. Dus wij hebben altijd gepredikt. We moeten een open platform hebben. Want als je bijvoorbeeld dat ecosysteem ziet als een sales funnel. Dan gaan er in het begin gewoon heel veel die mislukken. En je moet een sales funnel inrichten waarbij je dus ervoor kan zorgen dat mensen kunnen experimenteren en fouten kunnen maken. En vroeg fouten kunnen maken. En uiteindelijk ga je verder met misschien 2-3% van de mensen waarmee
je start. Zeg je eigenlijk, je zit in de kuil van de hype cycle?
Nou, dat hoop ik. Want dat is precies. nu klik ik een soort van. Zo, nou goed, dat we dit in Nederlands doen natuurlijk. Maar dit soort van. Je moet er iets opportunistisch zijn. Dus ik denk dat. Want ik heb ook niet. Het is precies wat Ben zegt. Van ja, maar als het nou lukt. 100.000 koelkasten. Mm. We zitten in elke Kentucky Fried Chicken. Met een systems integrator. Dan kan het in elke retail koelkast. We hebben nu. Een retail security klant in Amerika. Die draadloos. Die je kent wel die als je naar een Apple Store gaat, dan heb je aan de achterkant zo'n zit die ergens aan vast. Ja. Als je daar te veel mee beweegt of mee wegrent, dan gaat dan een alarm af. Nou, dat ondersteunen we ook een use case met heel veel andere data die ze verzamelen over hoeveel mensen en ook commerciële data, hoeveel mensen hebben dat ding opgepakt.
Ja.
Okay. Waarom kunnen we dat niet? Waarom kan dat niet overal? Hè? Dus
ja, maar nu noem je 4-5 verschillende casussen die allemaal succesvol. Maar dan zou ik zeggen van, oké, je skipt er nu even 4 en we gaan nu alleen maar focussen op die lampen in die steden. Ja. En je beukt dat vol de markt in. En je vergeet even de rest, want het kost allemaal energie, is allemaal waste. Of je doet alleen maar ijskasten en je gaat beukt dat de markt in. Want dan maak je schaal en dan doe je voor het geld. Maar weet je, dan gebeurt er wel iets.
Ja, nou, het is soort van, dat is denk ik de vraag die je altijd stelt. Van als je... De soort van, er zijn kosten en baten. Dus en dat is niet alleen om geld. Dus als het moment dat je dus denkt, oké, we hebben één klant die doet het succesvol, dus wij gaan het ook doen. Ja, die channel conflict heeft een bepaalde opportunity cost ook. Dus het is best wel strategisch complex hoe je dat benadert. En op dit moment zien we gewoon dat wij gewoon niet goed zijn in dat soort zaken. Wij zijn niet goed in het invullen van een tender.
Anders gezegd, als het
beïnvloeden van degene die de tender schrijft.
Ja. Als het werkt met die lampen in Leeuwarden, dan wil het niet zeggen dat het voor jullie gratis is om ze ook weg te zetten in Assen.
Nee, wij zijn alleen de enabler. Dus wij kunnen wel zeggen van, als jij die tender wint, dan weet ik uit ervaring dat je met ons een grotere kans hebt om in succes. En dat jij, hè, want die SI die heeft gewoon één pakket, dus een publiek. Dus dat hele project van die SI in Engeland met die watermeters is 25 miljoen euro. Maar die heeft de hele reward. En wij hebben totaal niet...
Ja, jullie zijn de enabler ervan. Ja, snap ik.
Dus in die zin zitten we meer in een positie van... Oké, we hebben het met hun succesvol gedaan. Met hun succesvol. We zijn met niemand exclusief. Maar wil je ook succesvol zijn... Zorg dan in ieder geval dat je ons meeneemt in die tender.
Ja, maar voor jullie kan het net zo goed meer opleveren als je dan toch maar koelkasten ergens anders gaat wegzetten of watermeters nog ergens anders.
Ja, dat is
lampen.
Ja, maar dat is wel.
Dat is niet van tevoren heel duidelijk.
Nee, maar je hebt ook. Dit is gewoon operations. Dus wij, als er nu een support ticket bij ons team binnenkomt, dan krijgen ze een piekfijn antwoord met in echt hetgene waar wij een soort van wereldkampioen in zijn. En als ik een support ticket binnenkrijg voor ons support team en ik moet een support team opzetten die bezig is met iets moet weten van koelkasten en compliancy in fast food restaurants. Ja, dat is een hele operation. Dus die fragmentatie die dreunt door in een hele operationele stack die je moet bouwen. Dus wij kiezen ervoor om horizontaal te blijven. Alleen wat jullie nu zeggen, dit hebben natuurlijk op een gegeven moment toen IoT-bedrijven in de hype waren, toen hebben ze natuurlijk heel veel VC-geld opgehaald. Wat wij niet hebben gedaan. En toen op een gegeven moment gaat het naar beneden. En dan zegt de VC dit. Oh ja, maar waarom ga je niet vertical? Want daar zit toch de marge hier. Nee, kijk hier. Oh, nee, dan ga je een PowerPoint maken. Oh, mooie slide. Dat ziet er goed uit. Heel veel marge. En dan ga je het in Excel bouwen. Dan ga je zelf dit soort van die Fata Morgana ga je dan voor jezelf in PowerPoint Excel. En dan ga je het toch doen ook.
Hey, en waar merk je, dat zijn de grote bedrijven, weet je. Ze hebben Google stop. Maar waar merk je zelf aan dat je onderin de...
Precies die verbazing die jij zegt. Van maar dit werkt nu. We hebben nu deze maand gaan we 1 miljoen geregistreerde devices.
Maar zie je het aan collega's, collega's die stoppen? Dus waar zie je het aan?
Nou, je ziet dus andere is dus één dat we zien dat de weg omhoog gaat. De andere is rationalisatie. Dus partijen gaan het niet meer als een soort van platform en product. Maar zeggen ja, het zit gewoon in onze... Het is niet zo. Ja. Je kan nog steeds... een MQTT-feed aansluiten op SAP. Het is niet dat dat nu niet kan. Het is alleen dat ze het niet als een waardepropositie presenteren. Ja. En dat is eigenlijk alleen maar een hele goede rationalisatie. Het enige is wel is dat degene die dus die Fata Morgana's en die luchtkastelen hebben gebouwd, ja, die moeten wel even nog weer naar de grond toe komen. En dat zijn die shifts die je krijgt.
En, wie heeft een luchtkasteel gebouwd en die moet echt naar de grond en is nog steeds daar niet?
Het is al dit jaar gebeurd met Sigfox. Dat is een Franse IoT-bedrijf. En die heeft echt een... Ja, dat is gewoon een soort van belofte geweest. En er is 350 miljoen ingegaan. En de partij die netwerk hebben gebouwd over heel de wereld, die hebben denk ik ook nog eens een keer 300 miljoen ingegaan. En dat is voor 0 euro verkocht in... Dus dat is eigenlijk op zijn Frans failliet gegaan.
Geweldig.
Ja, dus die zijn...
En wat voor protocol gebruiken zij dan? Of is dat specifiek?
Dat was dus een ander protocol die minder open was. Waarbij hun hypothese was meer van... ja, de operators gaan het IoT-spel winnen... doordat die netwerken gaan bouwen. Dat is een speciale radiotechnologie die dat gebruikte. En het lijkt heel erg op die van ons. En wij hebben een hele open versie... waarbij je makkelijker een soort van... aanpassingen kan maken.
Ja. Ik heb een zwak voor telecom. Dus nog even Vodafone. Zei jij stop met de IoT.
Ja, dat zei ik niet. Dus ze hebben het al geïnspannen. Ja, ze willen outcarven wellicht.
Maar ik dacht, weet je, machine to machine. Als ze daar een rol in spelen, dan hebben ze een nieuwe revenue stream. Maar dat...
Ja, maar het soort van, als je er naar kijkt, is dat... jij hebt natuurlijk ook, wij kennen elkaar daarvan niet uit. Maar jij weet hoe heilig de EBITDA van de telco's en de grootste klant van een telco op dit moment is de aandeelhouder.
Ja.
En dat is prima, weet je. Dus hoef je niet iets zonder daar iets over te oordelen. Alleen wat ik wel zie is dat de winstmarges op IoT en specifiek de simkaarten, die staan heel erg onder druk. Dus als je EBITDA van je IoT-divisie alleen al lager is dan van de rest, dan drukt die je EBITDA. Dus je kan procentueel je EBITDA verhogen door... een divisie met een lage EBITDA uitgegooid. Dus een soort van, ik speculeer niet. Hè? Dus,
heerlijk dat je dat doet.
Maar het is niet heel logisch. En, en een andere is dat... inderdaad, voor een telco... Die heeft gewoon... die verkoopt maar één ding. En dat is een simkaart. En ook voor hun... dus app de stack... een keer een IoT-platformje kopen, dit en dat. Dat is heel lastig. Maar anderzijds is toen die geruchten uitkwamen... zag je ook dat de soort van de hippe IoT-bedrijven... die waren eigenlijk gewaardeerd op een veel hogere multiple... op de revenue dan dat die divisie was. Dus dat is natuurlijk ook gewoon een corporate development opportunity... dat je zegt, nou, ik heb deze divisie... die wordt nu als een telco gewaardeerd. Als die als Twilio, als Messenger wordt gewaardeerd... dan hebben we een heel ander verhaal. Ja, dus, dat zijn ze gewoon niet snel genoeg geweest. Want je hebt een ander bedrijf... die heeft dat dan via een SPAC gedaan. Dat is een Core Wireless. Ja, dat is gewoon de helft van zijn waarde verloren... En dat is ook in principe gewoon een simkaartenboer. En dus op een gegeven moment ga je natuurlijk het net ophalen. Van ja, oké, we hebben nu 5-6 jaar IoT gepusht. En we hebben al die beloftes. Maar ja, we zijn uiteindelijk simkaarten aan het verkopen. Met een lage winstmarge. En we zitten in een soort van rat race. Waarom hebben we dat dan nog?
En je schreef ook, IBM Watson trekt zich dus ook terug. Die gaan ook weer terug naar de basis. Weet je wat je zei?
Ja, ook rationalisering. Ja,
precies, rationalisering. Ja. Zit daar nog iets specifiek in? Zie je dat meer bij Watson-achtige activiteiten bij IBM?
Mag ik daar ook even ingrijpen om ervoor te zorgen dat ik de achtergrond goed snap? Watson, dat was die computer die quizvragen kon beantwoorden.
Nou, ze hebben Watson label op heel veel dingen geplakt.
Precies, wat is dus de IoT-versie van Watson? Leg dat even uit.
Ja, dat zijn eigenlijk gewoon de connectors. Want IoT in die zin is niet meer anders dan data connectors die uiteindelijk data van dingen feeden.
Mm-hmm.
Dus dat zijn gewoon een aantal IoT-protocollen die dat in een device management die dat kan doen.
Okay.
En dat wordt dan gewoon gerationaliseerd. Dus dat zit dan gewoon in de cloud suite.
Kijk, Watson had eigenlijk ChatGPT moeten zijn. Maar dat is IBM niet gelukt. Nee.
Maar dat is dat ding dat nu verhalen voor je schrijft.
Nu actueel is.
Ja.
Ik wilde toch even noemen.
Ja, maar omdat het ook. En ook omdat natuurlijk. Er zijn al heel veel partijen die zijn locked in to IBM. Dus dan vraag je ook aan zo'n partij van. Je bent mijn one-stop shop. Ik moet ook aan IoT. Dus
komen nu allemaal van de koude kermis thuis. Dus partijen die zich aan IBM hebben verkocht, die zich aan Google hebben verkocht.
Nou, dat hangt een beetje vanaf wat ze ervan uitzetten en wat de rationalisatie is. Dus dat is natuurlijk ook gewoon. Het is ook. In die zin is het naar mij, zoals ik het zie, meer rationalisatie. Is het niet een enorm probleem? Het zijn wel allemaal open standaarden en de migratie is nooit leuk.
Het is niet. Oké, goed. Ja.
Maar het is. Ik heb meer mensen op LinkedIn herrie zien maken over Google IoT dan dat ik mensen ken die Google IoT gebruiken. Dus ja, dat.
Ja. Kunnen we naar de consumenten IoT?
Ja, zeker. Ja,
leuk. Oké. Alexa maakt dit jaar 10 miljard verlies. Dat schreef jij mij.
Ja, dus dat. Dus er zijn een aantal dingen die je ziet. Dus ook qua value grab is er ook een teleurstelling. Het is dit, hè? Dus dat kwam onlangs uit van dat het zwaar verlieslatend is. Dat ze ook veel mensen in die hardware divisies gaan ontslaan. Hè? Dus je hebt wel die aankondigingen zien van die home drone en home robot. En dat is natuurlijk enorm veel hardware. En
jij wil water, hè?
Een beetje water.
Komt eraan.
Nee. Ja.
Nou, ga maar door.
Ja, dus die. Als je kijkt, ik heb al gestuurd, maar die kun je in de comments doen. Dus het was een heel leuk filmpje van, heel kort filmpje, een heel helder filmpje van Wall Street Journal. Die zei van, als je kijkt naar de analisten, die hadden dit jaar verwacht dat de smart home markt 140 miljard zou zijn. En het is feitelijk 14 miljard. Dus daar heb je
14.
Ja. Dus daar heb je feitelijk. Dus, maar daar komt dus dat patroon terug, dat die corporate value grab van IoT, dat is dus heel lastig. Ja, en dan was het Alexa. Nou, daar kan je volgens mij van alles van zeggen over wat ze dus allemaal hebben geprobeerd om daar businessmodellen aan te hangen. Die hebben echt heel veel geëxperimenteerd. Dus ze hebben ook dat heet Amazon Sidewalk, dat je dus ook sensoren kan verbinden en trackers. En dat ze dus ook met elkaar een soort van een netwerk vormen die je kan gebruiken. Dat komt ook niet echt van de grond. Ze hebben heel erg gezocht naar waar kan dit waarde voor ons leveren? Dat blijkt gewoon niet voor ze te werken.
Nee, de consument is niet geïnteresseerd. Daar komt het.
De consument gebruikt het Alexa van, zet de kookwekker en zet de lichten uit. En feitelijk iets wat natuurlijk niet echt. Ik bedoel, dat
die
niet apparaten
zelf, die zijn ze ongeveer weggegeven, hè?
Ja,
voor
daarom,
tientjes.
Ja.
Ja, dus die hebben geen winst opgeleverd eerder voor
Dat verwacht ik niet, nee.
Ja, maar als ik lees ook wel rapportjes dat ik denk van, de hele smart home, dat groeit best wel.
Nee, het groeit zeker, alleen het is natuurlijk niet. Je hebt een soort van de verwachting en dan komt die
Gartner-curve
en dan heb je de waarde. En,
of 10%.
Ja, goed. Want ik als consument vind het ook wel, ik heb dan een kattenvoederapparaat op wifi en natuurlijk allemaal Philips Hue-lampen. En,
jij bent niet erg representatief, denk ik.
Denk
ik
ook niet.
En ben ook niet.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dus dat.
IoT-devices, Ben?
Nou, nee, ik heb alleen mijn. Enig wat verbonden is mijn thermostaat. En voor de rest niet. Maar dat was meer van dat ik het er weer een gedoe vind. En ik denk van, het zal wel.
Ja.
Maar in mijn omgeving zie ik echt allemaal ringdoorbellen.
deurbellen.
Oh shit.
Echt veel. En ja. Als ik kijk naar mijn dochter, dat is natuurlijk een andere generatie. De hele huis vol met de lampen, per lamp aan, uit, met stem. Deurbellen, thermostaat natuurlijk. Noem maar op.
Dus goed, dat is ook niet representatief, maar ik denk wel representatiever dan jij.
Zeker.
Ja. Nou ja, maar het woordgebruik, adoptie is er. Je kan niet zeggen dat er adoptie er niet is.
Zeker.
En dat Amazon er 10 miljard verlies aan maakt, zegt niet dat het geen succes is natuurlijk.
Uh-huh.
Het enige is dat het uiteindelijk wordt wel gedreven door de businessmodellen van die partij.
Het zou duidelijker zijn als ze die winst wel hadden.
Ja.
Ja, toch?
Ja, en we moeten het even over de stap. Want je dus geen standaard. Zeg maar, je hebt bij enterprise fragmentatie.
Ja.
Dat heb je niet bij smart home. Want we hebben nu Matter, een nieuw protocol. 6 weken geleden aangekondigd. En dat sloeg in als een bom. Echt in de weer. Ieder Matter. Wow, het is er nu. Iedereen werkt eraan mee. Noem alle grote merken op. Matter is het.
Ja.
Leg uit.
Ja, dus wat je, wat mensen zelf misschien ook hebben gezien, is dat als je een slimme lamp koopt, dat het nog niet meteen werkt als je die in de fitting draait, dat die dan werkt. Dus je hebt dan weer aparte hub voor nodig en niet alle hubs werken weer met bepaalde lampen. Dus er was een soort van fragmentatie aan standaarden. En die wordt ook gecreëerd omdat dat elke partij, en een Philips of een Amazon of een Google, die willen toch wel hun eigen USP's bouwen. En ja, een eigen ecosysteem bouwen, want dan kan je de waarde inlokken die je daar kan krijgen. Nou, uiteindelijk zijn ze erachter gekomen van ja, dat heeft geen zin als we elkaar allemaal op dat niveau gaan concurreren. Er zijn een soort van, wat noemen ze, 8 soort van profielen hebben ze gedefinieerd van devices. Het zijn lampen, switches, camera's, deurbellen, sloten. En ze hebben gezegd, oké, we gaan dit gewoon met elkaar beschrijven. En als een product kan dat implementeren. En dan moet je het op elk platform kunnen toevoegen. Dus als er Matter op staat en ik heb Alexa, Google, Philips, dat zijn alleen lampen, of Apple HomeKit, dan gaat het daarmee werken. Dus dat is de belofte. En het mooie eraan is dat het ook backwards compatible is. Dus bijvoorbeeld een Philips Hue, die gaat hun lampen. Ze gaan ervoor zorgen dat die Matter compliant zijn. Via de hub die ze hebben, die je nu in huis hebt. Dus het idee is van oké, laten we zorgen dat er één standaard is. En dat iedereen daaraan voldoet. En dat het dus onafhankelijk van waar je die lamp koopt en wat er, als hij dat Matter logotje heeft, dan doet hij het met al die platformen.
Dus Bosch, Samsung, alle apparaten die ze maken, dat doet het voldoet allemaal aan het Matter protocol.
Ja, en dat zijn 8 profielen. Dus dat betekent wel dat het dus nu nog de basis is. Dus als je, dus er is wel ruimte voor differentiatie en je kan daar ook commando's aan toevoegen en je kan je producten specialer maken dan de standaard, het standaard product. Maar dat is een stap voorwaarts. Maakt het leven van de consument direct heel veel simpeler? Waarschijnlijk niet direct, maar op middellange termijn is het wel te verwachten dat uiteindelijk daar een soort van concurrentie komt en dat wel de kwaliteit
wint. Hoe dan?
Even. Nou, doordat het eigenlijk een soort van level playing field wordt en dat voor partijen die bijvoorbeeld heel goed zijn in een slimme wifi-lamp maken en dat bijvoorbeeld op een of andere manier heel goedkoop kunnen en heel goed, dat het beste product wel boven drijft. En doordat
gebeurt niet altijd in de elektronica-industrie, hè?
Nee.
V2000 roepen we dan.
Ja. Nee, en
voorbeelden.
Ja, en dat je dus ook, en daarmee, ik ben er wel positief over, ik denk dat het dus heel erg een marktwerking gaat hebben en dat uiteindelijk de beste producten bovendrijven. En ook omdat Apple zich er nu mee aan het bemoeien is. En elke keer natuurlijk als Apple er wel in een ecosysteem bij komt, dan worden dingen wel echt beter. En niet omdat ik een Apple fanboy ben natuurlijk, maar je hebt het gewoon in wifi gezien. Het moment dat ze zich met wifi gingen bemoeien, ja, werd het beter. Op het moment dat ze zich met webvideo gingen bemoeien, waren we eindelijk van Flash en van dat Microsoft Silver. Toen met Bluetooth hetzelfde. Op het moment dat ze met Bluetooth gingen bemoeien, werd Bluetooth pas echt goed. Dus ik geloof wel dat zij...
Je hebt bijna een Apple fanboy gemaakt.
Ik ja. wil geen hele sceptische dingen gaan roepen.
Nee, precies. Nee, maar nu,
pas even.
Dus concreet, ik koop een rookmelder van Bosch.
Ja.
Ja, die gebruiken...
Je zit volgens mij nog niet binnen de huidige device profielen. Dus moet je tot 2023...
Oké, dan koop ik een rookmelder van Philips.
Ja.
Of ik weet niet of die rookmelder...
Nee, dat gaat over dus het type rookmelder. Dat is dus nu de beperking dat elk jaar komt er een release. En nu heb je maar 8 device profielen.
Oh, okay.
Dus het rookmelder is volgens mij een slecht voorbeeld.
Nou, dan een ringdeurbel. Mag dat?
Ja, ja, deurbellen zitten er wel.
Oké, ik koop een ringdeurbel. Ja. Ik ben ook een Apple fanboy. Dus ik installeer hem op mijn wifi. In mijn HomeKit kan ik die ringdeurbel
bedienen. Dat is ja.
In één keer is dat...
Ja, en dan moet je zeggen, hey Siri, wie staat er voor de deur? En dan moet dat op je Apple TV gestreamd worden.
Ja, of op mijn mobiel.
Ja.
Voor Meta was dat dus niet zo.
Nee, want dan had je dus de platform van Ring ertussen nodig.
Had ik dus een app van Amazon nodig.
Of zij ik weet eigenlijk helemaal niet of er aangekondigd is dat die Ring deurbel Meta wordt. Hè?
Nee,
Meta
maar compliance. Het principe is nu al heel mooi.
Ja, maar dat betekent dat sowieso Ring onder druk staat. Want die hardware is niet de differentiator natuurlijk. Dat is
nee.
Dat is hun...
Want dat is de volgende vraag. Weet je, we jaren al praten we van het gevecht om de huiskamer. Wie wint de huiskamer? Ja. Nou, wie is er aan het winnen?
Nou, ik denk doordat je dus een open standaard hebt, dat er dus niet één winnaar komt, maar dat het...
Dat de standaard wint.
Dat hoop je. Dat wil je eigenlijk. Dat is nu die 8 device profielen en dat er zo volgend jaar weer 8 komen. En Want uiteindelijk is de hardware van een cameradeurbel is heel commodity.
Natuurlijk.
Is niet,
Wat je wil is dat Amazon zich verplicht gaat voelen om zich te gaan houden aan die standaard.
Ja, ja dat wil
dan,
je.
Dan heb je wat bereikt.
Ja.
Ja, maar dan heeft zeg maar gewonnen het platform dat jij gebruikt op je mobiel.
Dus ja.
Dan wint of Apple of Google.
Ja, precies. Dus er zijn er eigenlijk maar 2 die dat kunnen. Want Alexa is natuurlijk Amerika wel een stuk groter. Maar als je nu al... als je kijkt hoe simpel HomeKit werkt en hoe simpel Google werkt. En Google is ook met een... die gaat zelfs ook de power users komt die tegemoet. Waarbij je dus kan scripten en dus echt je smart home helemaal kan scripten met een soort van advanced mode. Dus ja, ik denk wel dat zij gaan gewoon zorgen dat ze dat spel winnen. Omdat ik denk ook dat het op een gegeven moment een strategisch spel is dat winnen eigenlijk minder belangrijker is dan niet verliezen. Dat niet verliezen eigenlijk belangrijker is dan winnen. Ja. Want het laatste wat je wil is dat er natuurlijk als Google dat een van die andere 2 dominant wordt. Dus het is eigenlijk een hele logische status quo dat er dus geen winnaar is, als het ware.
Ja.
Maar en de andere wat Google dus ook heeft gedaan, is dat is niet ook IoT, maar wel met devices, is dat ze hebben die Google Stadia uitgezet. En ik heb dat ooit gekocht, omdat ik het grandioos vond dat je dus een gameconsole in de cloud hebt, 4K streamt naar de Chromecast vanuit de cloud en een controller via wifi weer met de cloud communiceert. Dat je dus echt een 4K game kan spelen. En dat is dus ook uitgezet. Dat zijn dus
Hoe verklaar jij dat?
Ja, je bent 4K aan het streamen. Het kostte €15 per maand. Dus als je dus de heavy users, daar ga je denk ik bijna wel op een gegeven moment... Dat gaat wel echt duur worden. Qua marginale kosten, denk ik. En de latency was te hoog. Dus je kan niet echt shooters doen. Dus een heel segment zit er niet in. En dan elk verhaal over gaming is dat... Op het moment dat je de game studio's niet meekrijgt of... En die kan controleren. Dan komen ze gewoon niet op je platform. En dan als je geen content hebt, geen users... Dus toen hebben ze dat uitgezet.
Ja, maar het verbaast me wel dat jij dit nieuwsfeitje zet in de context van IoT. Want dat... Ja.
Nou, het is natuurlijk een game controller en een tv. Het zijn gewoon... het is weer een component van je elektronica in je home.
Misschien wel, ja.
En het is ook wel dat je dus een installed base hebt van dus weet ik hoeveel miljoen controllers. En je besluit het in één keer uit te zetten. En je moet iedereen hun geld terugbetalen. En dat je dus die rationalisatie, dat je dus wel echt zegt, oké, dit zien we dus niet als een succes.
Zullen we even een hoofdstukje privacy inlassen?
Nou, graag. Want ik wilde echt toevallig net vragen, het hele proces met ringdeurbel en hoe dat helemaal doorgaat naar Amazon en wat ze doen.
Precies, want het gaat over video, het gaat over cloud.
Ja, analyseren van jouw speelgegevens.
de gaminggegevens. Ik herinner me van Roomba was het, geloof ik. Of misschien was het...
In kaart brengen die van je kamer.
Bracht hele huizen in kaart enzovoort. Mm-hmm.
Amazon heeft zelfs geëxperimenteerd met het openen van je deur voor de Amazon Delivery.
Ja. Ja, gaf, geloof ik, ik wil niet zeggen verkocht, maar gaf informatie uit die camera's aan de politie in de Verenigde Staten.
Ja, dat stond in die voorwaarden. Ja. Ja.
Nou, waar ligt in, want het is een hele keten waar je het over hebt, hè, van de apparatuurmakers en een protocol en partijen als Amazon, gaan ze maar door, jullie. Waar ligt nou de verantwoordelijkheid voor de privacy? Zit dat in het protocol? Of zit dat bij de apparatuurleveranciers? Of zit dat bij cloudpartijen? Vertel eens wat.
Ja, dus voor enterprise, in ieder geval voor ons, wij volgen geen persoonsdata.
Alleen met dingen.
Zeg je?
Alleen met dingen.
Dingen. En dat hebben we ook nog eens end-to-end encrypted.
Kijk, dat helpt.
Dat zal niet in de details treden. Als je het hebt over consumenten elektronica, een van de dingen die Matter standaard een soort van in zich heeft, is dat al die applicaties moeten lokaal kunnen draaien. Dus het moet lokaal kunnen. Dus je kan wel een cloud soort van connector hebben, dat je dus ook op afstand alles kan bedienen, zoals je bijvoorbeeld in Apple HomeKit hebt, of in de Google Assistant of Google Home. Dus dat is een soort van even wat betreft Matter, dus dat ook allemaal lokaal moet kunnen.
Maar is het default, is het van ik sla alles lokaal op mijn mobiel, bijvoorbeeld alle video's en dan heb ik weer
het moet
memory nodig.
Nee, het is een protocol, hè, dus je moet in ieder geval ook lokaal kunnen werken.
En dat is binnen het lokale netwerk?
Ja, binnen het lokale netwerk.
Dus jouw smartphone ligt daar eigenlijk al buiten?
Ja.
Zodra je tenminste buiten van de wifi bent.
Ja, dus dat is dan een ander domein. Dus daar kan je voor kiezen om dat te gebruiken. Of je kan kiezen voor een platform die dat implementeert. Of juist voor een platform die dat niet implementeert. En voor security camera's heb je dat dus nu ook. Je hebt volgens mij de Apple Store, die verkoopt volgens mij van die kits met een lokale harddrive. En die zorgt ervoor dat al die security lokaal is. En was toevallig van de week was daar een nieuwsitem over dat er een snapshot werd meegestuurd naar de Apple service voor een soort van preview in je notificaties. Mm-hmm. En dan, er was van alles al over te doen, hebben ze toen meteen uitgezet. En dat was voor hun gewoon een usability.
Dus wacht, ik snap hem niet. Er was een camera.
Waar ik het over heb, is dat er een product en die belooft je dat al jouw video content van je security camera's en je deurbel lokaal blijft. Dus dat is gewoon een unit. Ziet eruit zo'n NAS. Ja. En ik geef als voorbeeld dat ze werden gechallenged, omdat er toch een screenshot of een soort van één foto van die camera, van die beelden, toch via een cloud service werd verstuurd. Mm-hmm. Dus dat betekent dat er heel kritisch naar zo'n partij wordt gekeken, omdat je belooft dat. En dat betekent dat dus ook mensen daar waarde aan hechten.
Ja. Ja. En mensen dat gaan checken.
Ja, en dat checken dus. En dat is, ik denk wat je aan de andere kant heb je gewoon gezien. Dus dit is vooral een Amazon en Echo. En je bent heel opportunistisch en vroeg de markt ingegaan. Dus die zijn natuurlijk veel minder met dat soort, dat staat privacy specifiek.
Nog steeds?
Dat
niet heel hoog.
Nee, dat staat dan minder hoog. Ik kan zeggen over hoe dat nu is, hoor.
Omdat je het niet weet of
omdat ik het niet
omdat
weet.
Het vaag nee. wordt gehouden.
Nee, ik denk niet dat het vaag wordt gehouden. Volgens mij wordt die content wordt gewoon gestreamd over verschillende platformen. En je zal altijd zien dat er opportunistisch met data wordt omgegaan. Totdat iemand zegt van, dat moeten we niet doen. Helemaal als Amerikaans bedrijf, waarmee het veel minder regels zijn dan hier. En wat ik wel denk is dat doordat je dus die Matter standaard ertussen hebt, Zou je explicieter die keuze maken van ga ik voor een platform die bij mij alles lokaal kan houden, of ga ik voor een platform kiezen die ook heel veel data zelf opslaat? Daarna komt het in een cloud domein. Ja, dan maakt niet heel veel uit of het IoT-data is of niet.
Ja.
Wat belooft
de provider?
Ja. Is dit allemaal encrypted met mijn keys?
En wie encrypted en waar? Want het kan ook als het op jouw op of voor jouw router wordt geëncrypt. En het gaat dan pas naar de cloud provider. En het wordt naar jou gestuurd. En naar jouw smartphone bijvoorbeeld. En je decrypt het dan pas weer. Ja, dan heb je met de precieze voorwaarden van die cloud provider niet zoveel te maken. Nee. Maar het kan ook anders zijn natuurlijk.
Ja. Nee, ja, ja, dit is, maar dit gesprek kan over VPN's. Van waar is de one end?
Mooi, altijd opnemen. Smiley is altijd opnemen.
Nee, sorry. Dat kan ik niet.
Nee, maakt niks uit.
Nou even in de opname.
Ja. Ja. Ja, over die. Oh ja, maar we hadden natuurlijk die berichten. Dan werden die gesprekken bij de Echo werden geanalyseerd en geannoteerd door mensen bij. En dat kwam dan naar buiten. Speelt dat nog of is dat echt van 2-3 jaar geleden? Of want ik lees het niet meer.
Ik lees het ook niet meer. En ik heb er ook niet onderzoek of zo dat ik me hier huiswerk voor.
Wat denk jij, Herbert? Zullen ze dat nog doen?
Ik denk dat ze dat beter hebben dichtgezimmerd, maar ik weet er ook de details niet van.
Nee.
Nee, als zo'n affaire speelt, dan worden er meestal wel haastig maatregelen genomen. Maar of dat dan lippendienst is hè, en het minimum waar ze mee wegkomen, weet ik allemaal niet precies.
En je hebt natuurlijk wel wat natuurlijk heel erg onder de ontvergrootglas ligt, is natuurlijk alle Chinese camerapartijen zoals Hikvision en dat soort dingen.
Ja.
En daar blijft wel elke keer van.
Die mogen nou in Amerika niet meer gebruikt worden.
Heb je daar veel mee te maken met Chinese spullen?
Oh, met. Denk de meeste van.
Maar wordt LoRaWAN ook in China gebruikt?
Nee, wij soort van. Ik denk in de hardware en electronics is hier gewoon dat heel veel in China is gemaakt.
Ja.
Wij zien dat. Voor ons is dat niet echt een risico. En,
het is ook op basis van hearsay. Hè? Het is, zouden misschien kunnen. En het is niet zo dat er malversaties zijn bewezen of zo.
Nee. Maar als het over kritische infrastructuur gaat, dan. Dat is een heel ander gesprek, dit. Maar dan. Ja, zou je het niet. Je zou niet de situatie willen hebben zoals dat bij.
Dat is bij
Telfort was bijvoorbeeld.
Nee, dat is intussen.
Daar zijn we wel over eens met elkaar, volgens mij. Dat
het Nederlandse. De kern van het Nederlandse mobiele netwerk proberen ze nu ook Huawei vrij te krijgen. En zo. Ja, dat zijn, en Hikvision. Kijk, dus mag in Amerika dus niet. In Nederland nog wel gebruikt. Maar er zijn geen bewijzen tegen.
Maar jij had toch smart camera's rond je huis gehangen en heel onderzoek gedaan wat Chinees was en niet. Toen moest je meer betalen.
Daar kwam het wel op neer. Ik heb geprobeerd bepaalde Chinese merken te vermijden. En ook weer gewoon voor de zekerheid, weet je wel. Waarom zou je niet als het de veiligheid van jezelf en het land, om het maar even heel pathetisch te zeggen. Dus we hebben nu camera's hangen van een Japanse fabrikant. En
maar het is nu wel.
Ook trouwens met, want daar ging het net over, het wordt bij ons lokaal wordt het gerecord. En we kunnen ervoor kiezen, dat hebben we ook gedaan, of we dat dan ook nog op de smartphone willen krijgen. Maar we hadden ervoor kunnen kiezen om dat niet te doen.
Ja, en als ik rond het huis loop, dan herkent hij mijn gezicht, herkent hij Ben van den Burg en dan.
Onze spullen?
Ja,
nee, die herkennen jou niet.
Oh, jammer.
Nee.
Ik hoopte dat. en dat je dan notificatie hebt, Ben is hier.
Nee, als wij schade ontdekken aan de buitenkant van het huis, dan kunnen. Het is trouwens even anekdote. Ik moet gelijk lachen. Wij vonden aan het eind van onze uitrit, op een plek waar wij dat makkelijk tegen zouden kunnen komen, vonden wij een hondendrol. En mijn vrouw is. Ik geloof 1 of 2 uur lang is ze bezig geweest om al die beelden te bekijken tot ze de dader had gevonden. Die heeft ze inderdaad gevonden.
Oh ja, dus dat hij niet herkend wordt en direct een automatisch bericht met ChatGPT stuurt en je mag erom doen.
Nee, kijk, weet je kunt dus notificaties krijgen wanneer er beweging is gedetecteerd, maar dat wil je niet, want er wordt zo vaak beweging gedetecteerd, dat wordt helemaal stapelgek. Maar dat betekent dat als je een keer iets hebt ontdekt dat niet in de haak is, dan moet je gewoon op zoek.
Ja.
Dan moet je dus wel al die instanties checken waarbij beweging is gedetecteerd.
Ja, nog.
En dan heb je toch nog een hoop werk.
Ja,
maar het is wel grappig.
Moet straks natuurlijk niet.
Ja.
En als je huis beschadigd is, automatisch offertes aanvragen en dat soort dingen.
Ja.
Nee, dat kan
maar wat volgens mij het beste werkt, is dat die camera's daar hangen. Dat er bordjes hangen, camerabewaking. Dat scheelt dan een hele hoop ellende.
Ja. Hey, de Lidl verkoopt, schreef je mij, lampen van Philips voor €4. En Philips verkoopt die lampen voor €50.
Dat had ik inderdaad in de chat gezegd.
Ja.
Dat is een beetje een hyperbol, maar laat zeggen dat het €40 is.
Geen... Ja, prima.
Maar ja, dat zijn Zigbee-lampen. En ik zit er natuurlijk wel een beetje op. Dus ik dacht,
is dat nu een verouderde standaard, Zigbee?
Want die is dus reverse compatible met.
Ah, kijk.
Met Matter.
Mooi, ja, goed, ga verder.
Nee, dat is eigenlijk niet helemaal correct. Je kan vaak de Philips gaat die Zigbee-hubs omzetten in een soort van bridges. En dus dat gaat wel op Matter werken. En, maar dus hier komt dus de soort van al de stroming van het commoditizen van wat er gebeurt als je gewoon zorgt dat iedereen zo'n lamp kan maken. Want dat zo'n Lidl-lamp kan alleen, die werkt natuurlijk op zijn eigen Zigbee-hub, maar ja, die is natuurlijk wordt gekocht omdat natuurlijk 90% ze op een Philips hebt.
Ja. Oké, dus dat zijn lampen, als het ware merkloze lampen, ja. Die werken op.
Ja, er zit wel een merk
en het
op,
zijn maar niet de identieke lampen
wij als... niet dat merk.
Nee, begrijp ik, maar het zijn dus niet exact dezelfde lampen als
ze ondersteunen de technologie
en ook.
Ja. En het is wel interessant, want het is natuurlijk zo laag waarvoor ligt zo'n product daar? Is dat om meer verkeer naar die winkel te krijgen? Of ik kan me bijna niet voorstellen.
Ja, nemen ze er verlies op? Dat is ook een goede vraag.
Ja, weet je, want als supermarkt ken je natuurlijk niet over de productmarge, maar
gaan ze 10 keer zo kort
marge.
Nee, is het gewoon troep? Of is het, gaan ze 10 keer zo kort mee? Dat zou ook nog kunnen.
Ja, dat zou ook nog kunnen. Dus dat je de kwaliteit. Het enige is mooi. Er kan op al die facetten worden geconcurreerd. Kwaliteit, op prijs. Ja. Op. En dus, als je dus al die producten krijgt die dat Matter-protocol ondersteunen, dan wordt het heel makkelijk vergelijken.
Wie heeft het Matter-protocol gemaakt?
Ja, het is ontstaan ook uit de Zigbee Alliance. Dus dat soort van dat. Toen op een gegeven moment, toen hebben ze ook gekeken van oké, weet je, kunnen we met de grote partijen ook iets doen? Die hebben toen eigenlijk als eerst gezegd, alles moet IP zijn. En Zigbee is niet IP, dus die data wordt op een andere manier, wordt die naar die hub.
Dus wat bedoel je met IP?
Internet protocol. Dus IPv6.
Intellectual property.
Ja, en die hebben gezegd, wij gaan alleen een standaard ondersteunen als het IPv6 is. Ja. En toen is daar dat gaan rollen. En nu, nu heet het CSA, Connected Standards Alliance.
Maar wie zit daarachter? Welke partijen zoeken zich geld in een...
Dat is gewoon een alliance. Dus daar zitten gewoon mensen...
De grote partijen zitten erin,
de website. Maar ook de partijen die de chipsets maken en de modules die dan weer in die lampen gaan.
En die stoppen allemaal geld in zo'n alliance. Ja, en ze nemen 50 tot 100 man aan en die maken dan die standaard.
Ja, want het is...
Toch?
Zo werkt het. Dus dat is gewoon een pdf van heel veel kantjes. En daar staat dat dan in beschreven. Dat zijn gewoon specs, ja. En er zijn een chipset vendors zoals bijvoorbeeld Nordic Semi allerlei partijen die dus die de chips maken.
De Qualcomm's van deze wereld.
De Qualcomm volgens mij beweegt zich minder daarin, maar dat zijn allemaal 2.4 gigahertz chips die kunnen aan thread of wifi. Dat zijn de radio technologieën die staan gespecificeerd. Het is niet Zigbee, maar thread en wifi. Alles connected gewoon met een draad en IPv6. En dat staat erin. En wat ze nu hebben gezegd, gaan we elk jaar een nieuwe versie uitbrengen.
Ja.
Waar waarschijnlijk allerlei verbeteringen zitten, maar ook nieuwe device profielen. En dat is natuurlijk interessant. Want nu zijn het soort van de standaard producten.
Noem maar, wat voor producten komen er dan nog meer?
Wat je net zei, is dus bijvoorbeeld, volgens mij zo'n rookmelder zit er nu niet in. Dan heb je bijvoorbeeld zoiets. Dus de meeste, dat zijn 8 profielen. Ik zal even een linkje sturen waar dat staat in de comments. Dat is een YouTube video die dat goed uitlegt. En daarna kan er worden uitgebreid. Maar dat is wel de playing field. De playing field zijn dus die 8 profielen. En daar is dus het idee dat er dus concurrentie plaatsvindt tussen hardwareboeren. En als jij gewoon je Apple TV of je Google telefoon of je Assistant of je Alexa hebt, dan voeg je dat dan toe.
Ja.
Zijn er partijen die tegen het Matter protocol toch nog iets proberen of hebben ze zich nu echt allemaal erbij neergelegd?
Het heeft nu voor smart home is het heel raar als je nu...
Dat ga je niet meer doen.
Ja, en dan ik zou ook... niet weten hoe je daar... Je moet met zo'n consumentenvoordeel komen die daartussen zit. Ja,
niet. Ja. En dan is het van, ik noem er maar een getal, weet je, 50-100 man, die stopt allemaal geld erin en die gaat dat ontwikkelen. Als je natuurlijk 1000 man erin doet, dan gaat dat sneller. Dan kan je meer protocollen, dan kan je het protocol verbeteren en dan kan je meer producten. Is dat noodzakelijk? Zie je dat er aankomen of is het, blijft dit een beetje stabiel?
Ja, ik denk dat wat je gewoon gaat krijgen is dat uiteindelijk chipset vendors en modulemakers, dus gewoon...
En hardwaremakers, noem maar
hardwaremakers, die gaan gewoon... dit is gewoon electronics, dus je kijkt, wat is mijn volume? En hoe groter je volume, hoe meer chip down heet dat je gaat. Dus hoe meer je zelf gaat designen en hoe minder je gaat inkopen van een ander. Dus
ja, ja.
Hoe hoger jij je volume denkt te kunnen bereiken, hoe groter de kans is dat je meer van het product zelf in de hand gaat houden. En hoe je zelf je eigen inkoop van de componenten gaat doen. En daar komt je economies of scale vandaan in electronics. Ja. Maar aan de andere kant, het biedt ook ruimte voor bijvoorbeeld niche partijen. Om dan wel zo'n module te hebben. Dan betaal je dus wat meer in je soort van marginale kosten van je device. Maar je kan ook meer vragen. En dan is het bijvoorbeeld met lagere volumes is een module handig. Maar dit is gewoon... Ja, hoe electronics en hoe die markt werkt.
Heb je niche devices voor de home waar ik niet aan denk? Want ik denk aan de rookmelder en de deurbel en de thermostaat en de stofzuiger.
De niche is de tuin. Dus je hebt Gardena.
Leuk met je robotmaaier.
Een robot, maar ook bewatering en irrigatie en zo. Volgens mij is dat een beetje niche. Ja, je ziet wel, maar dat is heel erg. Dat is wel grappig. Dat ligt wel een beetje op het raakvlak. Ook van enterprise en smart home is leakage. Dat is lekkage detectie. En dat zien wij wel in partijen die bijvoorbeeld investeren in appartementcomplexen. Dat je dus watermeters en lekkage detectie doet. Of in
hotels. Hoe detecteer je lekkage? Want of je moet het verlies zelf detecteren op een of andere manier.
Er zijn,
of je moet in de buurt van het lek zitten. Of je moet
je hebt hele slimme sensoren. En die luisteren gewoon naar de buis. De waterbuis.
Ja,
waar het water heen gaat.
Bepaalde geluiden.
En die luisteren van is er ergens een drup? Want of het loopt of het staat stil. Maar er kan niet iets tussenin staan. Dus je hebt dat. Je hebt natuurlijk gewoon water detecteren. Dat is een klant van ons. Die kan het op maat, kan die platen printen. En dat is dan, als er water op komt, dan geeft hij een signaal. Dus die kan je bijvoorbeeld in een...
Een beetje op de vloer blank
in de machinekamers.
Simpel gezegd.
Nou nee, dat is wel het idee dat je daarvoor al...
Dus dan gaat het om vocht.
Dat is niche. En... je hebt van de. Volgens mij zit dat zit wel in de eerste 8 profielen. Maar toch zie ik het niet heel veel. Is gordijnen automatisch open en dicht. Dus je hebt daar verschillende aanbieders in die dat doen. Ik heb dat nog nooit iemand.
Dit zit nog allemaal in de. Weet je, technologie die je leven tussen aanhalingstekens makkelijker maakt. Maar uiteindelijk wordt je leven niet makkelijker. Want dan doe je even. Het is ook goed voor je om op te staan en dat gordijn dicht te doen. Maar dat zit wel in dat paradigma. Dat het steeds makkelijker wordt. Je hoeft niet meer naar de deur te lopen. Kijken wie er staat. Nee, je kijkt op je mobiel. Hoef je niet op te staan. Maar misschien moet je juist wel opstaan. Zie jij daar al... Ik vertel nu dit. Dat we naar mijn idee zitten. Zie je een kleine... misschien een grote tegenbeweging. Dat we door gaan krijgen. Joh, uiteindelijk moet je het helemaal niet makkelijker maken. Dat heeft helemaal geen zin. Zie jij daar die beweging ook? Of zit jij nog vol in van IoT maakt je leven in je huis. Je hoeft niks meer te doen. Het wordt automatisch voor je gekookt. En je ligt op de bank.
Dus als je dan ook de robotisering erbij pakt. Of dit soort van AI. En dat je, wat je zegt, dat je dus inderdaad met een robot praat over wat je kookt. En het is laatst wel grappig. YouTube filmpje of wel een partij die heeft dan zo'n camera. En die kan je dus boven je fornuis hangen. En dan gaat hij inderdaad je... Dan ziet hij wat je aan het doen bent. En dan gaat hij op basis van wat jij doet, door recepten heen doet.
Maar analyseert hij, zegt hij, nee hoor, je moet dat
moet anders. Ja, samen. Laat mij even. Stukje
zijn. Maar even, heel gaaf. Wil je die ook even in de show notes?
Oké, maar jij kan maar beginnen, want ik ga het zeker vergeten. Ja. Maar
het gaat me om die beweging.
Luchtkastelen over...
Nee, ik vind ik het gaaf. Aan de andere kant zeg ik, joh, doe maar niet. Weet je, daar zit nog een dualiteit in natuurlijk.
Ja, ik denk dat ook die droom... Ik was bij CES dit jaar.
Ja.
Daar werd wel al... Het was ook midden in corona natuurlijk. Dus was ook niet misschien was er ook niet zo'n hele innovatieve sfeer. Maar daar werd er niet heel veel gepresenteerd. Nee. Maar ik denk nu in januari... dus dat is altijd CES 6 tot zoveel januari... Ik denk dat dit jaar dat we dat al die luchtkastelen daar weer gaan zien. Want je moet het is
een
weer
luchtkasteel
een plateau,
bouwen.
Het is weer een plateau.
Met gordijnen die automatisch.
Ja, precies. Ja. Dus die... ik denk dat het... Ja, dat gewoon het grootste gedeelte van de mensen er gewoon niet heel erg op zit te wachten. En ook gewoon dat... Ik denk, hebben jullie ook heel vroeg een Nest gehad? Ik was wel eigenlijk een van de eerste die zo'n Nest had. En wat ik heel grappig aan dat verhaal, hun verhaal vond, was ja, de Nest was het eerste verhaal van ja, de Nest leert je te kennen en dan gaat die erop aanpassen.
Ja, de thermostaat, hoe je het niet weet. Ja.
Maar om je te leren kennen, moet je soort van met de dingen die je kan zien, want dan kan alleen zien of je thuis was, want dat was de...
De beweging, zag hij, ja.
Ja, maar als je kan geen patroon erkennen in iets waar geen patroon in zit. En toch heel veel huishoudens, en nu hebben we kinderen, dus dan is het waarschijnlijk een stuk makkelijker, hebben we veel meer structuur, maar toen hadden we dat niet. Ja, dan heeft dat ding dus geen zin, want je kan wel iets analyseren, maar als je alleen die thuis, er zit geen enkel verband.
Mooi, dat is wel een leuk experiment.
Nee, en ik denk dat Google ook dan al heel snel erachter kwam. Ja, dit is het niet.
Worden.
Ja, dus dan moet je meer hebben.
Toch 2 miljard voor betaald, geloof ik, hè? Of iets in die buurt.
Ja, maar dat is het.
Nee,
dat is,
maar het is wel ontluisterend, zeg je dus, dat de luchtkastelenbouw een functie heeft. Dat vind ik best wel...
Ja, we hebben natuurlijk elke keer wel weer een visie nodig. En voor hetzelfde geld zit er wel iets bij. Maar het is niet... ik heb ook wel eens iemand horen spreken over robotica. En zo, weet je, dus het opvouwen van een handdoek is een soort van een van de meest ingewikkelde dingen die een robot kan vragen. Ja. Ja, of t-shirt, dat is een soort van. Dan heb je zo'n. Misschien dat jongen. Toevallig mijn dochter van 7 heeft een Tamagotchi voor Sinterklaas gekregen.
Staan die nog?
Dat bestaat nog.
Wow. Ja.
Toen zag ik ermee spelen. Ik, oh ja, wacht, weet je, dit werkt. Er zit wel iets.
Zo'n
robot heeft wel iets, weet je.
Ja, kun je dat niet?
Ja, nou, dat is ook...
Een Tamagotchi, maar er wordt voor gezorgd.
Ja.
Hey, luister.
Tamagotchi, je hebt het, hè? Tamagotchi hotels in
Ja, dat, in Japan. Dat is waar. Heb ik ook nog wel eens een keertje gelezen. Om dit af te ronden, maar misschien ook wel vooruit te wijzen naar misschien een volgende technoloog. Smart City hebben we helemaal niet besproken. Maar ben je daar net zo relativerend over als je nu eigenlijk over je hele IoT-business...
Volgens mij was ik er vorige keer dat ik hier was heel erg pessimistisch over. En ik ben er eigenlijk nu heel erg optimistisch over. Want dat netwerk wat gebouwd wordt in bij Bradford en Sheffield...
Met die lampen, die 50.000.
Met die lampen en een ander waar ze dus met die lichten doen. Datzelfde netwerk kan je voor heel veel andere smart city op toepassingen. Zoals parkeersensoren, luchtkwaliteit. Je ziet wel eens van die microfoons hangen in de stad. Tegenover een club. Houden ze zich hier aan de regels met betrekking tot geluidsoverlast.
Dat is actueel, ja.
Dus je hebt... Dus de moment dat er zo'n... Wij noemen dat anchor use case. Dus iets wat het meesleept soort van een stad in... En wij hebben juist software gemaakt die het dus mogelijk maakt om dat daar dus veel meer verschillende applicaties op te draaien.
Ja.
Nou, dus maar wat is nu een schoolvoorbeeld op dit moment van een smart city?
Wat is de meest smart city of the world? Is dat Toronto, Barcelona,
Dubai?
Het is volgens mij vooral een marketing ding.
Ja, nee, maar welke stad echt?
Ja, ik zit daar op die manier niet in.
Nee.
Dus ik zou dat niet weten. Het enige wat ik... Wat ik zie dat bij ons heel goed werkt, is dat wij met onze technologie mouse kan je een smart city bouwen waarbij je heel veel stakeholders en belanghebbenden erbij kan betrekken. Dus je kan via onze soort van hobby-ingang kan je dat netwerk gebruiken om hoe goed zijn de plantjes in onze gezamenlijke tuin bewaterd.
Ja.
Tegelijkertijd voor datzelfde netwerk gebruikt om 100.000 straatlamp.
Ja,
dat bij elkaar brengen, want daardoor heb je dus vanuit de onderkant heb je de acceptatie voor de smart city. En dan heb je bewoners die er echt iets mee doen. En top-down heb je de efficiëntie voor de...
En heb jij nooit dan een smart city, heeft een soort Elon Musk nodig die het gewoon doorheen beukt?
Nee, juist niet. Omdat niet. Het allemaal lokaal is. En een van de dingen, dus ook weer die fragmentatie. Een soort van... Wat ook vaak een smart city wil, is wel ook het geld smart lokaal uitgeven. Dus ik denk altijd van... Ik heb altijd dat idee dat als je dan in Nederland bij zo'n rotonde bent en je altijd zo'n lelijk kunstwerk, dan zeg ik ja, ze moesten de lokale kunstenaar kiezen. Ze hadden niet zo heel veel keus. Dus je ziet dat dus ook in Smart City, dat als je daar dus iets mee wil doen, dat je moet realiseren dat je lokale technologiepartijen en de lokale integrators daarbij moet betrekken. Dus die fragmentatie heb je ook al. Dus Ik denk juist niet dat er een Elon Musk komt of een Mark Zuckerberg die een soort van de koning van Smart City wordt. Het is heel erg
gemagneteerd. Moet wel onderaf komen eigenlijk.
Ja. Ja.
Okay. Mooi. Ik dacht nog Seoul, Shanghai.
Shanghai, ja, je hebt in China een paar van die steden. Ook in Japan zijn er ook die steden aan het bouwen. Ik was gelezen artikelen.
Nou, we gaan het alweer eens uitzoeken. Mooi, dankjewel. Ja, Wienke Giesman.
Bedankt.
Van de Things Industries.
Ja, en deze was deze unieke 314e technoloog waar wij feestelijk was. Ja,
jubileum. Ja. 314.
Bedankt. Herbert, bedankt.
Tot volgende week bij de volgende technoloog.
Dag hoi, allemaal. Hoi.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.